onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 138, daarvan de eerste twee versen. Psalm 138, vers 1 en 2. aanwijzing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, in de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het eerste hoofdstuk, door vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God des Vaders en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, het welk buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Even een licht aan. Nog een keer vers 8. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen, en zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu schrijf, zie, Ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide: degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof het welke hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons andermaal deze dag weer gegeven een gelegenheid om onder uw woord te mogen verkeren. En mocht het niet alleen een gelegenheid zijn, maar mocht het een heilig moeten geweest zijn om ons te begeven onder uw getuigenis, onder uw eeuwig blijvend getuigenis. Want Heren, uw woord wordt toch het zaad der wedergeboorte genoemd. En als wij ons niet onder het woord begeven, o Heren, dan begeven we ons op een heilloos pad. Want gij hebt de prediking, de dwaasheid der prediking ingesteld door middel wij moeten zalig worden. Want hoe zullen ze geloven indien hen niet gepredikt wordt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn? O Heren, dat het woord nog mag uitgaan deze dag, in dat laatste der dagen, mocht het zeer krachtig zijn. En dat ligt niet in de stem van de prediker, maar dat ligt aan de Heilige Geest die het woord krachtig toepast in de harten van de hoorders. O Heren, we smeken dat het een als opnieuw een Pinksteren mag worden. Dat we niet alleen de heilsfeiten gedenken, maar ook beleven. Gelovende beleven. Lieve Heren, gij zijt immers dezelfde. Een God die nog leeft en altijd leeft. Altijd geleefd heeft. Nooit beginnen te leven. Gij zijt de Almachtige, de overalomtegenwoordige. Lieve Heren, open de schriften, opdat we daaruit mochten verstaan de heiligheid des Heren, onszelf, Christus, toegepast door de Heilige Geest. En lieve Heren, dan mocht Gij ons uw woord, ons aan uw woord binden. Want wij zijn gebonden aan het uitnemende middel van uw heilig en eeuwig blijvend getuigenis. En mochten we op dat woord acht slaan. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. O Heren, mocht dat ook deze avond beleefd worden. Mag dat deze avond beleefd worden. Lieve Heren, uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Wij zijn afgeweken. Maar uw woord wijkt geen duimbreed af. Uw woord blijft staan tot in der eeuwigheid. Stormen kunnen woeden, de vijand tekeer gaan, maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. Er zal geen titel of jota ter aarde vallen van het heilig onfeilbare woord des Heren. En lieve Heren, mochten we dat niet alleen toestemmen, maar ook in het hart ervaren door een Heilige Geest dat uw woord de waarheid is. Want lieve Heren, gij hebt ook uw Heilige Geest gezonden. Gij hebt niet alleen uw woord gegeven, maar ook uw Heilige Geest gezonden. En dat die in ons hart mag wonen en werken tot verheerlijking van uw genade en tot zaligheid van onze zielen. Gedenk daartoe ook de heidenen. Mochten er nog arbeiders uitgestoten worden in uw wijngaard, arbeiders van u geleerd en bekeerd, van u geroepen en onderwezen. Geen nieuwelingen, opdat ze niet in een oordeel des duivels vallen, maar die machtig zijn in de schriften, zwak in zichzelf, sterk in de Heren. O lieve Heren, de velden zijn wit om te oogsten, dat zegt ge zelf. Maar we geloven het niet. Doe het ons inleven, doe het ons omhelzen. dat wij geen uitverkorenen hoeven te maken, want die zijn er al, van eeuwigheid. Maar mocht gij ons zenden, daar waar gij uw woord wilt zegenen, alstublieft. En mocht het ook zijn deze avond, o Heere, de tijd gaat voort, maar gij zijt geen God van de tijd, maar van de eeuwigheid. Gij hebt de tijd geschapen. En al wat gij geschapen hebt, kunt gij ook wegnemen. Want straks, het is maar een tussenbedeling. En mochten we dat daarvan over, niet alleen overtuigd, maar ook dat we ons bekeren tot u, nu nog de tijd er is. Straks is de tijd die zal ophouden. Ophouden te bestaan. O Heere, gedenkt onder ons de zieken, de zwaar beproefde. Heere, gedenk uw volk in de omstandigheden waarin ze leven, in de betoverde tijden waarin we leven. Het is ontzaglijk, maar gij houdt uw volk staande, want ze zullen volharden tot het einde. Degene die gij daartoe in de tijd geroepen hebt met een inwendige roeping, die zullen volharden tot het einde. Niet omdat ze zelf zo volhardend zijn, maar omdat gij voor hen gebeden hebt dat hun geloof niet zal ophouden. Och lieve Heere, wat zijn we toch een aardwormen, een nietige mensen, die niks in kunnen brengen dan hebben dan lege brieven. Maar mocht gij ons geven, Heere, een leesbare brief van Christus te zijn. Ten eerste door het geloof met Christus verenigd te zijn, door die waarachtige wedergeboorte en bekering. En om van u te mogen getuigen, uw woord te mogen prediken aan alle plaatsen uw heerschappij. Ach, lieve Heere, sta er toch eens over op. Het is meer dan tijd dat u werken. En gij houdt nooit op met werken. Maar totdat de laatste zal zijn toegebracht. Heere, mochten er ook nog onder ons zijn die toegebracht moeten worden, omdat ze zalig moeten worden. Wat zou dat toch een eeuwig wonder zijn. Als er een ziel in ons midden deze avond zal mogen worden toegebracht. Kon het zijn alle, Heere. Kon het zijn alle. Want gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Daar heb je geen lust in. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Heere, gedenk al uw gane getrouw knechten, voor zover ze er in het westen nog mogen zijn. Dat ze er zijn, dat zegt uw woord. Maar waar ze zich bevinden, ach, het is in het westen. Het is hier in de gevestigde kerk zo stil geworden, lieve Heere. Geen openbare getuigenis meer wordt gehoord. Lieve Heere, dat gij het goud nog eens deed blinken. Dat goud door u erin gelegd. Opdat het mag verspreiden als een licht op een kandelaar. Een stad op een berg. Maar dan in Christus. Alleen in Christus. Want hij is het licht der wereld. En wij zijn in onszelf zijn duistere schaap. Maar Heere, gij hebt u doen overhouden een ellendig en arm volk. Maar mocht gij ons nog eens bestralen uit uw heiligdom, opdat we mogen getuigen in uw licht zien we het licht. Heere, open daartoe de schriften, open daartoe ons hart. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam, gedenk de kleine kinderen in ons midden, dat ze hun harten mochten stellen in uw hand. Dat ze hun levens mochten stellen in uw hand. De jonge mensen, o Heere, gedenk ze in het strijdperk van dit leven, met al de verzoekingen en de verleidingen die er zullen zijn. We kunnen niet zeggen, we kunnen u niet vragen of onze onbekeerde jeugd standvastig mag zijn. Daartoe moeten ze eerst bekeerd worden. En Heere, bind dat op hun harten, de noodzaak van de verzoening met God. Bind dat op hun harten, zodat ze geen rust vinden voor het hol van hun voet, totdat ze met u verzoend zijn. Door die inspraak van Christus. We bidden u voor de wezen en de weduwe, de weduwnaren. Heere, ontferm u over de wezen. Ontferm u over de weduwe. Ontferm u over de weduwnaren. Ontferm u over uw volk Israël. Van alle kanten belaagd, mochten ze in de nood van hun bestaan gebracht worden. Lieve Heere, en wij met hen. En wij met hen. Want daarvan geld draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Ach, lieve Heere, kom er toch zelf aan te pas. Om uw heerlijke verbondsnaam. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Galaten 1. Daarvan het 10e vers die wij nogmaals met u lezen. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Gemeente, hedenavond willen we met de hulp des Heren met u handelen over het unieke gezag van de apostolische prediking zoals die is opgetekend in Gods woord. De apostolische tijd was uniek en eenmalig en de apostelen, hoewel dat gewone mensen waren, mensen van vlees en bloed, net als u en ik, hoewel dat gewone mensen waren, waren zij feilbaar, waren zij onfeilbaar in de leer der zaligheid. Hetgeen van geen enkel ander mens nog oudvader gezegd kan worden. De apostelen waren onfeilbaar in de leer der zaligheid. En de leer der apostelen en profeten, zegt Gods woord, vorm het fundament van de zaligheid waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En de apostel Paulus begint zijn brief aan de Galaten eerst zijn goddelijke apostolische roeping te vermelden. En daar had hij een bedoeling mee. Want de apostelen, die waren zodanig met de Heilige Geest begiftigd, die waren geïnspireerd. Dat kan geen mens zeggen. Geïnspireerd te zijn door de Heilige Geest. De Heer Jezus Christus had de Heilige Geest niet met mate. Maar de apostelen waren zelf in zichzelf zondige mensen. Maar de Heere had ze afgezonderd als apostelen van Christus. En die waren uitverkoren om Gods woord te schrijven. Zoals de profeten en Mozes uitverkoren waren. Om het Oude Testament te schrijven waren de apostelen en evangelisten uitverkoren om door de inspiratie des Geestes het woord des Heren te schrijven. Dus de apostelen van Christus konden niet dwalen in de leer. Als dat zo zou geweest zijn, dan zou de Bijbel een onbetrouwbaar boek zijn geweest. Dus de apostelen waren bekleed met apostolisch gezag. Dat was uniek en eenmalig. De Mormonen of de Latter-day Saints die leren dat er nog een apostel bijgekomen is. Maar daar zullen we het vanavond niet over hebben. Maar dat is allemaal een valse leer. En ik sta er versteld van hoeveel kerken door de Latter-day Saints, hoeveel kerken van de Mormonen hier in Noord-Amerika gevestigd zijn. Ontzaglijk. Kun je zien dat het rijk van de duivel zich hier ook ontzaglijk heeft uitgebreid. Het is een vervalsing van de apostolische leer der zaligheid, zoals we die in het woord van God kunnen opgetekend vinden. Dus de apostelen waren bekleed met apostolisch gezag. En dat kan alleen van de bijbelschrijvers gezegd worden, met name van de apostelen, want ze hebben door de Heilige Geest het woord geïnspireerd geschreven. Elke letter in Gods woord is waar. En in de Bijbel staat geen letter te weinig nog te veel. En wie daaraan toedoet of afdoet, die zal geen bestaan hebben voor God. En hoewel Petrus in het, dat is ook gebeurd natuurlijk. Petrus heeft in Antiochië, die liet het een ogenblik afweten, hè, met een afwijkend gedrag, hè, door met de Joden te veinzen. En dat lezen we in Galaten 2, dat hij zich de Bijbelse bestraffing van Paulus waardig had gemaakt. Maar ook Petrus heeft nooit gedwaald in de leer, hè, nog in zijn prediking, nog in zijn zendbrief. Dat kon niet. Aan het profetisch en apostolisch gezag valt dus niet te tornen, voor geen letter. Gods woord wordt in Efeze 2 vers 20 genoemd, het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Het Gods woord is het enige gezaghebbende boek in de wereld. En al de schrift, hoor u het, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Ja, Gods woord leert, beantwoord de dwaas naar zijn dwaasheid. Mooi ook leren, hè? Ja. Kijk, toen, ik ben wel eens serieus ingegaan, hè, op al die dwaze vragen die ik op mijn bord krijg. Nou, dat heb ik ook goed afgeleerd. En toen kwam dat woord des Heren naar me toe, beantwoord de dwaas naar zijn dwaasheid. Maar sla de rechtvaardige. Daar zal die je dankbaar voor zijn. In Christus. Kijk, want die verborgen liefde van tegenwoordig. Weet je wat Gods woord leert? Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Hè? Huh? Ja, daar hou je niet van. Hè? En de apostelen en evangelisten hebben het Nieuwe Testament geschreven door de inspiratie des Geestes. En het Nieuwe Testament vormt samen met het Oude Testament Gods onfeilbaar woord. We houden er geen twee Bijbels op na, hè? Niet het Oude Testament apart en het Nieuwe Testament apart, en beleiders die het Oude Testament beschouwen als een gepasseerd station en zich alleen van het Nieuwe Testament bedienen, misbruiken de schrift valselijk. De apostelen hebben hun apostolische brieven vanuit het Oude Testament verklaard en geschreven, want er was geen Nieuwe Testament. Geliefde, hoewel de Mozaïsche wetgeving in Christus vervuld is, betekent dat niet dat het Oude Testament vervallen is of afgedaan is. En ook niet, hè, dat het Nieuwe Testament in de plaats van het Oude Testament gekomen is. Nee. Gods woord is en blijft van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 het onfeilbare woord van God. Kun je geen hoofdstuk uitschrappen. Zowel Mozes, de profeten en de apostelen zijn door de Heilige Geest geïnspireerd geweest om Gods woord op te tekenen. En dat geldt voor elk woord van de Heilige Schrift. Hè? Namelijk in de taal waarin de Bijbel is geschreven. Het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks, in het Koine Grieks. En het is kenmerkend voor de apostolische brieven dat altijd eerst het zijn in Christus wordt vastgesteld. Dat doet eigenlijk, dat vind ik zo mooi van de Heidelberger Catechismus. Die doen hetzelfde. Eerst het zijn in Christus wordt vastgesteld. Wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Daar beginnen ze mee. Omdat die opstellers van de Heidelberger Catechismus wisten dat de wedergeboorte met Christus begint. Hoor je? Ja, dat wordt tegenwoordig massaal ontkend, maar daar heb ik niks mee te maken. We hebben alleen te maken met het gezag van Gods heilig en onfeilbaar woord. En ook de bevinding der heiligen die daarin is opgetekend. Ja. Dus elk woord in Gods woord is waar. En het is kenmerkend voor de apostolische brieven, hè, dat altijd eerst het zijn in Christus wordt vastgesteld. En daarna komen de welstanden of de misstanden aan de orde. Ja. En als Paulus, hè, die begint zijn brieven meestal met een groet in Christus. Hè? Ja, het zijn in Christus, hè, zoals die in Romeinen 5, hè, vers 1 zo kostelijk begint. Wij dan gerechtvaardigd zijn het door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is ook van levensbelang, geliefde, want we zijn of binnen of buiten, of op de brede weg, of op de smalle weg, of in Christus of buiten Christus. He, tussen de brede en er zijn maar twee wegen, zegt Gods woord. En dan zegt een gedicht Orpe Koos, de brede en Rutte smalle, God de Heer. Dus tussen de brede en de smalle weg is niet een of ander grijs gebied, he, niet een soort niemandsland, he, waarvan we partijloos gebruik kunnen maken om onze reis naar de eeuwigheid stiekem tot een goed einde te brengen. Want die weg die eindigt in de hel. Ja, er is wel een soort derde weg. Hè? Maar die is heel kort. En die weg, kijk, dat heeft Bunyan in zijn boek van de pilgrimreis zo kostelijk beschreven. Die weg die loopt rechtstreeks van de hemel naar de hel. En dan zie je dat mannetje, hè, die de doodsjordaan in zijn bootje wil overvaren. En zo de hemel wil aandoen. Hè? Dan zie je hem roeien. En maar dan vindt hij de deur gesloten. En dan wordt hij verwezen naar de plaats waar wening is en knersende tanden. En daar is een weggeliefde die de dwaze maagden uiteindelijk. Hè, die ze zijn gegaan. Hoewel het een gelijkenis is. Maar de gelijkenis die tekent de werkelijkheid. Hè. En die dwaze maagden die zullen die weg uiteindelijk allemaal gaan. Hè, maar ze zullen de hemelpoort gesloten vinden. Omdat ze geen olie des geestes in hun lampen blijken te hebben. Want die hebben het inleidend fotum, hè, van al de apostolische brieven. Daar hebben ze wel noten van genomen. En maar ze konden het buiten de toepassing stellen. Hè. Het klinkt zo vertrouwelijk, hè, in onze oren. De Heidelberger Catechismus wordt opgelezen. En ook deze apostolische brieven. Hè? Paulus, een apostel. Hè? Niet door mensen, maar door Jezus Christus geroepen. Van God de Vader. Hè? Klinkt allemaal zo, ja, vertrouwd. En we hebben het al zo vaak gehoord. Maar mensen, zit je nou nooit om de toepassing verlegen? Zit je nou nooit om de toepassing verlegen? Ja, want daar zal het uiteindelijk om gaan. Hè? Het gaat niet om goede preken, die zijn er trouwens niet. Hè? Gods woord noemt het zo kostelijk, de dwaasheid, de prediking. Nou, daar val ik nou bovenop. Ja. Het is maar dwaas, het is maar... Maar dat de Heere, hè, zijn woord laat preken, door mannetjes uit het stof verheven. Maar geliefde, als dat nou eens mag landen in je hart, hè. Heb je dat nooit? Als je nou, voordat de dienst begint, hè, hoe ben je dan naar de kerk gekomen? En ga je nou straks weer uit de kerk en zeg je dan, nou, we hebben het weer gehoord. We hebben het weer gehoord. Hè? Maar heb je het werkelijk gehoord, bij God vandaan? Heb je de Heere horen spreken? Daar gaat het over. Daar gaat het over. En dan valt dat mannetje op die preekstoel, die valt weg. Heb je de Heere horen spreken? Nou, Paulus die laat, hè, die stelt eerst de genade in Christus veilig. En dan komt hij in vers 3 en 4 komt hij in een paar woorden het heil in Christus uit te tekenen. Hè, waaruit de enige troost blijkt. Zoals we u gezegd hebben, ook in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Dan zegt hij, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van God, naar de wil van onze God en Vader. Ja. Door de genade alleen in God en Christus te stellen. Hè? Want dit zijn zeer separerende woorden. Een mens die, ja... Kijk, daar heb ik nou, hè. Hoe leest gij, zegt Christus tegen de wetgeleerden? Want die lazen ook het woord. Die kenden ze van A tot Z. Maar hoe leest gij? Hoe verstaat gij? verstaat gij ook hetgeen gij leest? Het is erg separerend wat Paulus hier zegt, want door de genade alleen in God en Christus te stellen, stelt de apostel alle werkheiligheid terzijde en veegt hij de vloer aan met alles wat in strijd is met de leer van Christus, en zoals dat ook in het verdere van deze brief zal blijken. En Paulus eindigt zijn votum, zijn inleidend woord, zijn voorwoord, met een lofprijzing. Paulus die had het geleerd om alleen te roemen in de Here, omdat hij zichzelf geheel vleeselijk bevond. Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat is afsnijdend. Dat is afsnijdend. Ja. Maar ook godenverheerlijkend. Een afsnijdende prediking is, als het goed is, godenverheerlijkend. Ja. En dan zou je zeggen, nou, die apostel die begint toch heel vriendelijk, hè? Hij noemt alleen de genade en de vrede, hè? En Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, hè? En noem maar op. En dan roemt hij in de Here. Ja, nou, dus jou zeggen, dat doen ze bij de EO ook. Nou, dat doen ze bij de EO niet, hoor. Nee. Daar staat alleen de mens centraal. Maar weet je wat een apostel... Kijk, een apostel die was... Dat was echt geen man... die de valse verdraagzaamheid predikte. No. Want na dit zo godverheerlijkende inleidend woord... wordt de apostel ineens scherpzakelijk. De apostel verwondert zich erover dat de Galatiërs... nadat zij tot het geloof gekomen waren, zo haastig waren afgeweken van de leer der zaligheid, en dat ze zich hadden laten verleiden tot een verderfelijke leer, die ingeslopen valse broederen hadden gepredikt in de gemeente waar Paulus had beginnen te predikten en een gemeente had gesticht, de gemeente van Galatië. En in die gemeente van Galatië waren valse broeders ingekropen. En weet je wat die deden? Die vermengden de wet met het evangelie. En stelden dat de zaligheid niet buiten de werken der wet verkregen kon worden. En dat zeiden ze met hele vrome woorden. Want ze zeiden niet dat het ze zeiden dat niet als een afschrikwekkend. Nee, valse ingeslopen broederen. Dat zijn altijd hele vriendelijke mensen. Hele vriendelijke mensen. Die hebben voordat ze met je spreken, hebben ze de glimlach al op de mond. Maar mooi goed vooruitkijken. Zeker op geestelijk gebied. Of het nu ging om het onderhouden van de besnijdenis, of het onderhouden van de ceremonie, of het doen van de wet der 10 geboden. Het kwam allemaal voort uit de verrotte wortel van werkheiligheid bij die mensen. Nou, daartegen trekt Paulus van leer. Paulus was echt niet zo'n zielig mannetje, hoor, die zeg maar voor iedereen ging leggen. Bij wijze. Want daar geeft Petrus getuigenis van. Hè? Petrus geeft getuigenis, want die had het zelf ondervonden. En na zijn veinzing met die vrome Joden in Antiochië. Weet je wat hij daarna zegt? En achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs. Ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. En gemeente, we moeten maar, het is een illusie om te denken dat de valstrik en de betovering waarin de Galatiërs gevallen waren, dat sinds de reformatie buiten onze deur gebleven is. Als je dat denkt, dan leef je toch wel in een droomwereld. De betovering van de Galatiërs van weleer, die heerst ook in onze dagen, in het kwadraat. Hele kerkgemeenschappen zijn betoverd door het aloude zuurdeesem van het Rooms-Katholicisme. U zegt, dat was er toen nog niet. Nee, de geest was hetzelfde, daar gaat het over. Het gaat over de geest. Welke geest heerst er? Nou, die valse ingeslopen broederen, dat waren de voorlopers van het Rooms-Katholicisme. En dat is een religie waarin Christus mag toekijken hoe de vrome mens zijn best doet om de wet te doen en dammeren. Een hele kerkgemeenschappen leren een vergoddelijking van het vrome vlees. Ja, en ze wedijveren eigenlijk met de rijke jongeling. Goede meester, en dat zijn allemaal van die belijdende christenen. Goede meester, hè? Mijn meester, ja, predikers. Maar Christus snijdt het direct af, hè, bij die rijke jongeling. Hè? Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Klaar. En het is niet zo vreemd, geliefde, want van nature bruist het bloed van Mozes door onze aderen. We zijn in het werkverbond gevallen. Dat moet ik ook zeggen, hoor. Want in dat paradijs, dat was geen werkverbond, het was een scheppingsverbond. Het was een scheppingsverbond. Bebouw en beplant de aarde. Maar we zijn in het werkverbond gevallen. Want wat is nou het werkverbond? Dat was de wetgeving op de Sinaï. Die werd in de eerste plaats werd die geopenbaard als werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Ja. Kijk daarom om die oorzaak. Hè, een mens die werkt het liefst 5 kwartier in een uur. Ja, waarom eigenlijk? Om zalig te worden? Nee, om God uit handen te blijven. Ja, daarom heeft Darwin zijn evolutietheorie ontwikkeld. Want hij denkt, zodat hij het zelf begon te geloven. Want als dat waar is, die leer van Darwin dacht, dan heb ik geen ziel, hoef ik niet voor God te verschijnen. Dus allemaal een religie, al die valse religies hè, die er bestaan in de wereld, dat is allemaal een religie, die zijn ontsponnen. He, omdat de mens God uit handen wil blijven. Kijk, want ook de gevallen mens heeft nog een ingeschapen godskennis. En die kennis die zegt nog, je moet straks voor een heilig wezen verschijnen. Ja. Daarom hebben die heidenen die midden in het oerwoud leven, die hebben ook hun goden. He, dan maken ze uit bomen en uit gesteente maken ze allerlei afgoden. Waarom? Omdat hun geweten spreekt. Ja. Kijk, om dat feit mogen pas bekeerden daarom niet leren. Omdat ze geneigd zijn om meegedreven te worden met allerlei wind van leer. Dat hij nou met die gemeente van Galatië. Gemeente van Galatië, ja. Pas tot bekering gekomen en na een korte tijd al direct betoverd. Ja, nou, dat is eigenlijk de situatie van vandaag. En degenen die wedergeboren worden, die worden of verkeerd gebakerd, en die zijn voor een leven lang bedorven en onvruchtbaar, om het eens menselijk te zeggen. Of ze vallen in grove zonde. Ja. En dat debet is de prediking, geliefden. Kijk, als er nog Paulussen waren, die daartegen opstonden, want als je de verdere brief van de Galatiërs, van de brief van de Galaten leest, dan trekt Paulus fel van leer tegen de betovering waarmee de Galatiërs betoverd waren, zich hadden laten betoveren. Dus uit die gemeente van Galatië, ja, daar mochten geen ouderlingen gesteld worden, want dat was nog maar een gemeente die pas tot stand was gekomen door de prediking van Paulus, waarin de Heer een mens had bekeerd. Ze waren onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen, maar ze waren nog beslist niet standvastig in de enige leerde zaligheid, want ze hadden op advies van die valse broeders Mozes weer door de achterdeur naar binnen gehaald. Maar ondanks dat feit verbaast de apostel zich daarover dat de Galatiërs, die in de geest begonnen waren, zich zo gauw lieten verleiden tot een vals evangelie. De Galatiërs hadden zich laten betoveren door ingeslopen valse broederen die de onderhouding van de wet van Mozes als een voorwaarde stelden voor de zaligheid en ze leerden dat als men zich niet liet besnijden, dat ze niet zalig konden worden. Nou, er is niks nieuws onder de zon, hoor. Want dat heerst nog in onze dagen. En onder die besnijdenis, daar kan je heel het werk heilige, het werkdadige christendom onder besluiten. Hoef je eigenlijk niet letterlijk te laten besnijden als een Jood. We vallen alle werken ter wet onder die besnijdenis. Maar wie is er nou een Jood? Die zich uitwendig laat besnijden? Nee, die zich inwendig laat besnijden. Op een andere plek zegt Paulus, scheurt uw hart en niet uw klederen. En ik geloof dat de generaal heersende prediking, waarin niet scherp gesepareerd wordt in de totaal onderscheiden bediening van wet en evangelie, er aan debet is, dat er zelfs kinderen van God op de puinhopen van hun eigen bestaan met een denkbeeldige Mozes zitten wenen. Ja, waarom? Nou, om het maar eens plat te zeggen, om een lekker emmer. Want u moet echt niet denken, geliefde, dat al die valse apostelen die in de gemeente van Galatië infiltreerden, hun dwaler op een profane wijze aan de man hebben gebracht. Nee? Nee, absoluut niet. Dat ging onder de dekmantel van het evangelie. Maar ze hadden een evangelie naar de mens. De mens werd erdoor gevleid, omdat de mens erin betrokken werd. In het Engels zeg ik involved. De mens werd involved. Mens kon erin mee participeren. En de valse leraars introduceren zich altijd op een vleiende wijze. Die beginnen direct te broederen en te zusteren. Nou, ik houd er niet van. Al de gebroeder en zuster, de genicht en geneef. Er zit dikwijls een oogmerk achter van veinzende liefde. En dat zijn de gevaarlijkste mensen in de gemeente van Christus. Dat zijn, zegt de schrift, de kleine vossen die de wijn gaat verderven. Dat is het zuurdecem der Joden. En weet u, geliefde, welk oordeel Paulus over deze lieden velt? Nou, dat is niet misselijk. Dat is niet misselijk. Dat zouden ze vandaag niet meer doen. Nee. Omdat ze niet in de ware liefde staan. Maar Paulus stond in de ware liefde. En het oordeel van het anathema dat hij over hen uitspreekt, is eigenlijk de zwaarste vervloeking die een mens treffen kan. Weet je wat hij zegt? We hebben het net opgelezen. Doch al waren het ook dat wij. Hij betrekt zijn eigen er ook bij, hoor. Ook al waren het dat ook wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. En dat oordeel herhaalt hij, die vervloeking herhaalt hij in vers 9, om aan te tonen dat hij het niet overhaast of in een driftbui geschreven heeft. Paulus heeft deze woorden wel overwogen geschreven door de inspiratie, door goddelijke ingeving van de Heilige Geest. Maar geliefde, de taal die Paulus bezigt in de verse 8 en 9 wordt in onze dagen verafschuwd. Met name door het naamchristendom. Die zich uitgeven voor een hoogbekeerd christen. En ze willen eigenlijk zeggen, nou, die Paulus, dat is maar een liefdeloos mannetje. Dat is maar een klinkend metaal en een luidende schel. Dus, ja, dat zeggen ze tegenwoordig. Willen ze van de scherpte van het woord, die willen ze bijveilen. En dan zeggen ze, je moet iedereen in zijn waarde laten. Nou, Paulus zegt, een engel uit de hemel, vervloekt, zegt hij, vervloekt. Men wil in onze dagen een zoet evangelie, een evangelie naar de mens, een evangelie die van de gekruisigde Christus een humanist maakt. En die iedereen over, een Christus die iedereen over de bol strijkt. En die de rijke jongelingen prijst in hun vleeselijke doen en rijkdom. Maar geliefde, daar waarschuwt Gods woord voor. Voor zoveel valse christenen. valse Christussen. Hè, die in het laatste dagen zullen opstaan en zullen roepen, ziet hier is de Christus, ziet daar. Geloof ze niet. Kijk, de apostel Paulus was een gevangene van Christus. Ja, weet ook. Weet ook. En toch liep hij in de vrijheid der kinderen Gods. Ja, kijk. Hij had zelfs in de gevangenis gezeten, vele malen. Hij was een gevangene van Christus. En hij drukte de voetstappen van Christus. Hij was met hem gestorven. En met hem opgestaan. En Paulus, ja, die was uitnemend geoefend in de genade. Die heeft zomaar niet direct het evangelie verkondigd. Ja, hij, na zijn bekering staat er, en terstond verkondigde Christus. Maar weet je wat er dan staat? Ja, dat zegt hij hier ook in dit hoofdstuk. Is hij 3 jaar in Arabië geweest. 3 jaar in de Arabische woestijn, in de eenzaamheid, heeft Paulus zich laten onderwijzen door Christus zelf. Door de onderwijzing des Heilige Geestes. Dus maar zou maar niet direct gaan lopen. Kijk, na zijn bekering kon hij zijn mond niet houden. Want toen was hij gesteld in de vrijheid der kinderen Gods. En terstond preekt hij Christus. Maar na die 3 jaren, weet je wat hij dan zegt? Ik wens niks anders te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Dus Paulus was, ja, die was van geen mens onder de indruk. En hij heeft zich ook nooit een moment onder de macht van anderen laten brengen. Nee, Paulus heeft de valse leraars wederstaan in hun aangezicht in de naam van Christus. Paulus wist zich geroepen door Christus zelf. En een apostolische prediking kenmerkt zich door de scherpe separatie ervan. Hè? De Bijbelse prediking is afsnijdend bevrijdend. Geen gesjoemel in de marge. Hè, dat laten we aan de SGP in haar hand langs over. Allemaal dat gesjoemel in de marge, je wordt er ziek van. Daar zit de jeugd van tegenwoordig ook niet om verlegen. Het zuivere evangelie van vrije genade liet Paulus niet bekladden door valse leraren, al betrof het ook een engel uit de hemel. Al had hij zijn hoed zo hoog als een schoorsteen, kwam Paulus niet van onder de indruk. En ik denk, daar zijn de huidige leraars te vroom voor geworden, hè? Om dat zo scherp separerend te preken. Omdat het gros leraar zelf betoverd is geworden door de geest van valse verdraagzaamheid. Ja, ze durven de afvallige Kuitert en Hendriksen niet eens in de banvloek te doen. Dat durven ze niet hoor. Kijk, daar kun je het aan toetsen of men in de ware liefde staat. Maar ze doen het niet. Weet je waarom? Weet je wat Samuel Rutherford zegt? Zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Zegt het woord hoor, lees maar Jesaja 56 vers 10. Stomme honden die niet bassen kunnen, een beetje vrome praat verkopen. Ja, ja. Kerkje spelen, ja, ja. Dat kunnen ze in onze dagen, maar owee als het de ere Gods betreft. He, dan was het leger bevindelijk gereformeerde dominees hun handen liever in het badwater van Pilatus. De uitzonderingen dagen laten. Maar Paulus velt een scherp afsnijdend oordeel over degene die een vals of een eenzijdig evangelie leren, al betrof het ook een engel uit de hemel. Die zij vervloekt, zegt Paulus. En daarmee schrijft hij wat de geest tot de gemeente, ja tot de kerk van alle tijden en plaatsen zegt. En weet u waarom de kerk zo afvallig geworden is in onze dagen? Weet u waarom? Omdat de ware separatie ontbreekt. Ja, je kunt de wet als een waarschuwende vinger preken, maar dan separeer je nog niet hoor. Als je er zegt denkerom hoor, dat is geen separatie. Echte separatie is afsnijdend en het leidt tot de bevrijding der ziel. Als je de wet niet afsnijdend en in zijn verdoemende kracht preekt, dan doet het evangelie geen nut. Nee. Er is geen oordeel zo verwoestend als een prediking zonder de ware separatie. En ik zal u zeggen, geliefde, dat het een wonder van Gods genade is, hè, als we onder een prediking mogen verkeren waarin het kruis van Christus een ergernis is voor het vrome vlees. Ja, door zulk een prediking. Ja, die is zwaar beledigend voor het vrome vlees. En dat moet ook. Dat moet ook. Als de prediking het vrome vlees niet zwaar beledigt, dan is de prediking niet zuiver. Want als de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt, dan hou je een verderfelijk evangelie naar de mens over. En dat komt. En daar wijst Paulus nadrukkelijk op in de tekst van onze overdenking. Want predik ik u nu mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? En dan komt het hoor. Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dus dat is de toetssteen voor iedere leraar. Als je mensen behaagt, ben je geen dienstknecht van Christus. En de prediking naar de volle raad Gods, zoals de apostelen die hebben gepredikt, is spaarzamelijk geworden in onze dagen. Maar zoek het niet te ver, geliefde, zoek het niet te ver. Want nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Tenminste, als we Christus toebehoren. Dominees achterna rijden, dat is vruchteloos. En velen hebben de ergernis van het kruis ingewisseld voor een prediking naar de mens. Nou, Paulus zegt, want predik ik u nu Christus of God? Predik ik u nu de mensen of God? En in vers 11 zegt het, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Is niet naar de mens. Predikers die een evangelie preken naar de mens, die preken de wet een beetje milder en het evangelie een beetje strenger. Die maken van het evangelie een nieuwe wet. Ja. En onder de vlag van de liefde, hè, doe dit en doe dat en noem maar op. Een hele werkheilige kast met allerlei rangen en standen. Maar Paulus noemt de zulke een vervloeking. Paulus zegt zelfs dat degene die wet en evangelie mengen met het oogmerk om mensen te behagen, geen dienstknechten van Christus kunnen zijn. En hij betrekt dit ook op zichzelf. Als hij een evangelie naar de mens zou preken. Hij zegt, want indien ik nog mensen behaagde, naar de mens zou preken, evangelie naar de mens zou preken, zo waar ik geen dienst krijg van Christus. Dus gemeente, al die predikers die de mensen kussentjes onder de oksels naaien en een evangelie preken van vrede, vrede, geen gevaar, die zijn geen dienstknechten van Christus. Nee. En al die ruime hartkraai-predikanten die op de Arminiaanse toer gaan, hè, om zieltjes te winnen met een geloof maar evangelie, zijn geen dienstknechten van Christus. En al die gereformeerde bondspredikanten die het verbondsautomatisme voorstaan, zijn geen dienstknechten van Christus. En al die HHK-predikanten die neonomiaans spreken, de wet weer in het stuk der dankbaarheid plaatsen om die te onderhouden tot zaligheid, zijn geen dienstknechten van Christus. Dat zegt Paulus hier. En al die afgescheiden leraars die een wedergeboorte begint leren waarin de kennis van Christus gemist wordt, zijn geen dienstknechten van Christus. De zulke ergeren de kleine die in Christus geloven en preken een evangelie naar de mens. Bedriegelijk. Zielsbedriegelijk. En geliefde, dit noemen we allemaal niet en Paulus predikt dit niet om de kleinen in Christus af te schrikken. Nee, daar schrik je de kleinen niet mee af. Weet je, die kleintjes in Christus, die horen graag een afsnijdende prediking. Want weet je waarom? Die luisteren ze zich doorgaans erbuiten. Ja, zoveel bederven binnen. Maar als de wet niet afsnijdend gepredikt wordt en als Christus niet gepredikt wordt als het begin van de wedergeboorte, ja, als de alfa en de omega, hè, van de ganse weg der zaligheid, dan bedriegt mijn zielen voor de eeuwigheid. Vele preken wel Christus, dat zegt Paulus ook, uit ergernis of noem maar op. Maar zeer weinigen preken Christus en dien gekruisigd. Onder de afsnijdende prediking van Paulus, ja, we zien het, hè, Gods woord is daar duidelijk in. Gods woord noemt alles bij de naam en bij de staat. Hè. Onder de prediking van Paulus hield Demas het niet uit. Terwijl Demas juist de naaste medewerker was van Paulus. Demas hield het onder Paulus' prediking niet uit. Want hij bleek net zoals de vrouw van Lot zijn hart nog in de wereld te hebben. En kijk geliefde, daarom is zo noodzakelijk hè, dat de prediking afsnijdend bevrijdend is. Hè, juist onder die prediking komen de huichelaars openbaar. En dan keren ze, hè, en meestal dan zie je dat net als bij Demas, dan keren ze als een hond terug naar de uitbraaksel. Demas de tegenwoordige wereld wel lief gekregen hebbende. Ja, Paulus stond aan de kant van God. Gods knechten zijn herauten van God. Die staan niet aan de kant van een of andere kerkelijke denominatie. Kijk, tegenwoordig heb je een hoop kerkdienaars. Nou, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik absoluut niet in. Je bent een knecht van God, of je bent een kerkdienaar. Dus de zevende zei zijn dominee, nee, ik kan je kleinkinderen niet dopen, want ik ben nou lid van de oud-gereformeerde, van de oud-gereformeerde gemeente. Ik zei, nou prachtig, ben je geen dienstknecht meer van God. Predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Of een kerkdenominatie te behagen? Nou, Paulus was geen lid van een of andere kerkelijke denominatie. En hij stond zelfs niet aan de kant van Petrus toen hij in Antiochië met de Joden veinsde. Stond aan de kant van God. Kijk, al degenen die ten koste van de ere Gods partij kiezen, de eer van elkander aannemen en de mensen naar de ogen kijken, die zullen zonder waarachtige bekering op de oordeelsdag hun ontmaskering niet kunnen ontgaan. Al hebben ze in de tijd in Christus naam geprofeteerd, hè. We hebben nu naam geprofeteerd, in de straten geleerd, zelfs de duivel uitgeworpen. En dan zal het klinken, ik ken u niet. Dat zou wat zijn, geliefde, dat zou wat zijn. U zegt, wat was de leer van Paulus eigenlijk? Hebben we net opgelezen. En kunt u in zijn brieven lezen. Hè? Het evangelie van Christus en dien gekruisigd. Ja, wat was dat? Genade door recht. Het leven achter de dood. Een hellevaart voor een hemelvaart. Eerst vervloekt en dan gezegend. Eerst een klap en dan een kus. Dat is genade. En ik denk dat Paulus, die heeft natuurlijk de lofzang van Hanna ook in het Oude Testament gelezen. Hanna, de vrouw van Elkanen. Ik denk dat Paulus Hanna kende als zijn geliefde zuster in de Heere, omdat Hanna in haar loflied van de ware bevinding der heilige getuigd. De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet ter helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Nou, dat kende Paulus ook in zijn eigen leven. Want toen het gebod kwam, toen is de zonde weder levend geworden. Ja. Toen is Paulus als het ware ter helle gevaren. Want hij zegt, ik ben door dezelfde gedood. Waarom? Toen die daar lag als een dode. In de straten rechten. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is evangelie mensen, dat is evangelie hoor. En met minder kan het niet hoor. Met minder kan het niet. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat kende Hanna, dat kende Paulus, dat kende Abraham, dat kende Adam en Eva. Dat kende al de Bijbelheiligen. Doden zullen horen. Dat is het evangelie, hè? Dat is het evangelie van het kruis, hè? Van het bloed en van het graf. Ja. Kijk, het evangelie, geliefde, is wel voor de mens, maar het is niet na de mens. Niemand zit op die boodschap te wachten. Ik heb al gezegd, vorige week ook, hè, dat als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan denken vele mensen dat je bij iedereen welkom bent. Maar dat is juist absoluut niet waar. Juist daarom zal je gehaat worden en gesmaad worden. Omdat de natuurlijke mens, de natuurlijke godsdienstige mens moet ik zeggen, de liefde van Christus niet kan verdragen. Kan hij niet verdragen. Nee. Want dan is bij hem niet waar. Vat je dat? En daarom komt de vijandschap. Ja, dus het evangelie is wel voor de mens. Hè, maar een mens van nature moet er niks van hebben. Het kruis van Christus, zijn bloed en zijn graf zijn wel voor ons. Maar wij zijn er van nature tegen. En van, ja, een mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Als je dat is mijn geloven, geliefde, dan zou er nog een wonder aan je kunnen geschieden. Hè? Want vijanden worden met God verzoend. Van nature wil de mens een vriendelijke Jezus. Hè? Een Jezus zonder bloed. Een Jezus zonder kruis. Een Jezus zonder zonde. En zonder het graf. Hij was zonder zonde. Hè? Een soort humanistische Christuszoekers in onze dagen. Met een aartskoninkrijk. Waarin iedereen aan zijn trekken kan komen. En ook Gods volk, als ze in hun eerste bekering staan, die kunnen gemakkelijk, ja, elk kind van God, want we zijn er allemaal rijk voor. Maar dat zegt Paulus nadrukkelijk, geen nieuweling, hè, opdat die niet in een oordeel des duivels vallen. Hè, dus pas wedergeborenen, die mogen niet in een ambt, mogen niet leren. En als ze gaan lopen, zullen ze in een strik des satans vallen. Als ze menen op eigen benen te kunnen staan, dan gaan ze lopen voordat ze gezonden zijn. Kijk maar naar Petrus. Hij zegt, nou Heer, ik zal het met u op de dood ingaan. En hij, ja, en hij was wel, hij voelde zich al een soort oudvader. Hè? Maar de Heer zegt, wat? Zult gij met mij de dood ingaan? Hij zegt, u zult me 3 maal verloochenen. Strik des duivels. En Petrus, ja, kijk, Petrus, een kind van God kan diep vallen. Hè? Maar meestal wordt het, hè, die in de strik des duivels vallen, de zulke doen zich voor als liefhebbende christenen die de zaligheid aan iedereen gunnen. Dat is gevaarlijk hoor, erg gevaarlijk. Maar voor hun tweede bekering waren de discipelen ook allemaal van die liefhebbende christenen. Hè? Ja. Die gunden zichzelf wel de zaligheid, maar niet die Canaanese vrouw. Maar toen Christus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane, zetten al die liefhebbende christenen het op een lopen. Lees het me na. En al Gods volk zal zeggen, daar was ik ook bij. Daar was ik bij die hollende christenen. Daar was ik bij die vluchtende christenen. Daar was ik ook bij. Geliefde, er hebt er maar één de pers getreden. Dat is Christus. Daarom zegt Paulus, die was met zichzelf aan een eind gekomen. Met al zijn goede bedoelingen. Ik preek u Christus en die gekruisigd. En in de zaal van Caiaphas zweert Petrus tot 3 maal toe Christus niet te kennen. Nou, toen is Petrus radicaal bekeerd geworden van zijn liefhebben, van zijn dienen, van zijn liefde, van zijn bekering. Want toen Christus hem aankeek, Christus hoefde niks te zeggen. Hij sprak 1000 woorden toen hij hem aankeek. Toen werd Christus het alleen. Ondanks Petrus. Dus ondanks dat het evangelie een blijde boodschap is, mensen, is er geen mens blij mee van nature. Tenzij de mens, want daarvoor heeft, kijk daarom, dat is nou de reden waarom de Heere de wet erbij gegeven heeft. Anders is er geen plaats voor het evangelie. De zonden moeten zo overvloedig worden bij de mens. Hè? Overvloedig. Ja. Christus maakt zichzelf geschikt voor een verloren zondaar. Want de mens die wordt nooit geschikt. En dan gaat de Heere die mens die wet voor ogen stellen. De vloek van de wet. Als die in je leven komt met al zijn rechten. Hè, dan vergaan al je rechten die je voor God meent te hebben. Hè, dan... Ja. Ik heb alles verloren. Dan kom je als een kale naakte zonde voor God te staan, die maar één recht heeft, de eeuwige rampzaligheid. Nou, Paulus spreekt de God, dat wil zeggen het recht Gods. Zijn heilige deugden en eigenschappen. Paulus spreekt de volle raad Gods. De verkiezing, de verwerping, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Mijn geliefde, de uitverkiezing, dat is een troost. Want sinds dat de Heere mij in Christus eigende, heb ik me er wel 100.000 keer buiten gezondigd. Maar de Heere heeft zijn trouw aan mij nooit gekrenkt. En als dat toepassing is, geliefde, dan breek je hart in 1000 stukken. Want onder die liefde, hè, onder die bestendige liefde, onder die eeuwige liefde, daar hou ik niet uit. Hou ik Gods volk niet, hoor. Nee. En de verloren zonder ook niet. Nee. Nou, Paulus schrijft verder, want daar gaat het over, over het gezag van de apostolische prediking. Paulus schrijft verder dat hij zijn bediening niet van mens ontvangen heeft. Dus ook niet van Gamaliel. Al had hij ook jaren achtereen in zijn voeten gezeten. En van hem onder, was van hem of was van Gamaliel onderwezen in de schriften. Maar al die wettische godgeleerdheid heeft Paulus als ballast op de mesthoop moeten werpen. Verstand doet niet mee. God kan niks met het verstand. Met ons verstand, met ons bedorven verstand. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen des Heren op te merken. Tegenwoordig heb je van dat verstandschristendom, dat begripschristendom, hè? Dat gaf een beter het best. Maar als Christus de wijsheid van God is, en dat is die, dan hoeven we echt geen verstandelijke wijsheid mee te brengen. Dat voel je toch wel. De Heere werkt nooit in het verlengde van ons verstand, maar altijd boven natuurlijk in de weg van het wonder, in het hart. Hebben we de kennis aan, geliefde? Dan word je jezelf een wonder. Ja, want begrijpen doe je het niet. Als je het begrijpt, dan is het niet van God. Dan is het niet van de Heer. Kennen we Christus en zijn we door hem gekend? Hebben we de soevereiniteit van de Heer leren kennen en billijken? Dat we ons waardig gemaakt hebben, dat hij er ons eeuwig buiten was staan. Heb je het geleerd dat de goddelijke pottenbakker mag doen met het zijne wat hij wil? Heb je hem daarin leren billijken? Heb je hem daarin aanbeden? Het is van tweeën één, hè? Of we gaan door eigen schuld verloren, of we worden door loutere soevereine genade behouden, om Christus wel. U zegt, kan ik dan niets aan mijn zaligheid doen? Nee, nee. Je kunt alleen je verdoemenis groter maken, anders niks. En Gods uitverkorenen moeten zalig worden. Die kunnen de zaligheid niet eens ontlopen, of ze willen of niet. U zegt, is zalig worden dan een lot? Ja, ja. Het is een zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. U zegt, handelt God dan naar willekeur? Nee. Alleen naar zijn bepaalde raad en voorzienigheid, zonder aanzien des persoons. U zegt, moet ik dan lijdelijk afwachten? Nou, dat zou uw gezegendste dag zijn, geliefd. Want als het om lijfsbehoud gaat, dan zijn we van nature zo activistisch als de schepelingen op het schip van Jona. Hè? Maar hun wettische roeispaanijver bracht de storm niet tot bedaren. Nee. En nou is het niet mijn bedoeling om stoïcijnse leidelijkheid te kweken, want maar wat ik u raden mag, als u er nog buiten staat en als dat u nood geworden is, blijf maar wenend voor die poort liggen. Op genade of ongenade. U hoeft u niet geschikt te maken voor Christus. Maar vraag wel aan de Heer of u mag worden die u bent. Want dan zult u ook de billijkheid en de rechtvaardigheid van de eeuwige straf inzien over uw gevallen Adams bestaan. En dan zal u ook gewillig uw handtekening eronder zetten. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En toen de koning, ja kijk, daar heb je het nou, hè. Daarom ben ik zo graag bij die heidenen. Want toen de koning van Nineveh op de prediking van Jona de straf op de zonde mocht billijken en zich in zak en as begaf, toen kreeg hij goede gedachten van God. Toen! Je zou zeggen, als het voor de wind gaat, krijg je goede gedachten van God. Nee! Toen Jona daar hel en verdoemenis spreekte, 3 dagen lang, toen kreeg die koning de slag naar binnen, toen deed hij zijn koningskleed uit, en toen kreeg hij goede gedachten van God. Hij zegt, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. Toen kreeg hij hoop op God. Ja, kan alleen als je hopeloos bent. Er is hoop voor hopelozen. Je ziet van die stickers op de achteruit, van auto's, er is hoop. En zo'n mooie regenboog erboven. En heb ik er wel eens bijgeschreven, er is hoop, en heb ik eronder geschreven, voor hopelozen. Dat is evangelie. Er is raad voor radelozen, want zijn naam is raad. En als het over de bekering gaat, kunnen we wat dat betreft wel bij de Ninevieten in de leer. Ja, en dat leert ook de Oosterse rechtspraak. De Oosterse rechtspraak die is ook veel beter dan de Westerse rechtspraak. Want kijk, in het Verre Oosten was het in vroege dagen te doen gebruikelijk dat een te dood veroordeelde eerst beproefd werd op de waarheid van zijn beleden onschuld. En wat deden ze dan? Lieten ze die mannen, die schuldigen, die lieten ze met het hoofd naar beneden in het water zakken. En ging die man dan spartelen, dan was die schuldig bevonden. Dan stond zijn vonnis vast. Maar hield die man zich onbewegelijk, dan werd hij vrijgesproken van schuld en straf. Kijk, dat is nu een zuiver beeld hoe God met de mens handelt. In de weg van de waarachtige bekering. En weet u geliefde wie die onbewegelijke man is? Dat is niet Gods volk, maar dat is Christus. Een onbewegelijke Christus aan het vloekhouden des kruises. Hij heeft de straf op de zonde gewillig ondergaan. Hij onderwierp zich gewillig onder de toren van God. In mijn plaats. Als wij Christus hebben leren kennen, kennen wij hem als het einde der wet in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En zo wordt Christus, daar geeft Paulus melding van in dit hoofdstuk, heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En zo wordt Christus zaligmakend aan de ziel geopenbaard. Namelijk als het einde der wet, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Nou, als zodanig heeft Christus zich ook aan de apostel Paulus geopenbaard. En trouwens aan alle apostelen. Maar in het bijzonder aan Paulus, omdat hij later, in later stadium, tot bekering is gekomen. Hij getuigt van zichzelf, ik ben een ontijdig geborene. En alle apostelen waren al wedergeboren en getuigen van Christus. En toen kwam Paulus, toen is Paulus erbij gekomen. Maar Paulus was eerst vol werkhuisactiviteiten. Dat zegt hij, is een eertijds. En dat noemt hij een leven zonder de wet. Ja, het kan allemaal, het is allemaal voor het verstand niet te vatten. Maar op de weg van Damascus, toen werd hij door Christus van zijn paard geslagen en toen kon die man ineens niks meer. Toen bleef er een blind, lijdelijk mannetje over die zich moest laten leiden. En kunt u dat begrijpen, geliefde, dat Paulus als apostel zijn gehoor zoveel keren heeft toegeroepen, laat u met God verzoenen, want daaruit sprak hij uit de praktijk der bevinding. Dat had hij zelf geleerd in de rechterstraat, in de toepassing. Toen Ananias door de Heilige Geest gedreven tot hem zei, laat u dopen en uw zonde afwassen. Laat! Ja, de mens wil wel werken en boordevol activiteit zijn, maar voordat de mens zich laat zaligen, nou geliefde, dan is er zo'n beetje een heel mens overboord gegaan, zoals Jona in de golven verdween, want dan valt genade pas vrij. Dan valt genade vrij. Jona heeft er alles aan gedaan om, in de, om, hè, om, 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 ja, om ten onder te gaan. Hè? Was wel een kind van God. Hè? Maar hij heeft er niets aan gedaan om door die vis te worden opgeslokt. Daar had hij ook niet op gerekend. Hoor. Tegenwoordig rekenen ze op de genade. Hè? En dan hebben ze al, ja. Ja. Maar weet u wanneer die ene moordenaar aan het kruis lijdelijk werd aan het kruis? Hè? Toen die de Heer Jezus zag hangen in zijn plaats. Ja. Toen viel genade vrij. En kijk, tegenwoordig zeggen ze dan, ja, Christus is er voor de verlossing, maar in het stuk der heiligmaking moet je weer aan de slag. Maar die moordenaar aan het kruis, die wenste lijdelijk te blijven. Wat was nou de heiligmaking van die moordenaar aan het kruis? Lijden. Gods volk wordt door lijden geheiligd, niet door doen. Die moordenaar wenste lijdelijk te blijven en niet meer van zijn... Hij wenste heel niet meer van zijn kruis verlost te worden. Die man die was uitgemoord, uitgewerkt, uitgeleerd en afbekeerd. En ja. Want Christus had Christus als zijn bekering overgehouden. En toen was hij geschikt om af te reizen. Naar de plaats waar God is alles en in allen. Dus geliefde zalig worden is niks doen en God laten werken. Dat is ook wat Paulus predikt. Hè? Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, en ik heb u ook al een keer verklaard dat deze tekst ook ontzettend uit zijn verband wordt gerukt en verkeerd wordt geïnterpreteerd en uitgelegd, want dit is een Joodse manier van spreken. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over gehad. He, sommigen zeggen dat niks doen alleen geldt voor de rechtvaardigmaking, maar dat is een buizel. Want als men in het leven der heiligmaking de wet voorschrijft om die te doen, zoals de Galatiërs zich hadden laten betoveren, dan zegt de apostel Paulus dat de zulken een vervloeking zijn. Dat is een vals evangelie. Dat is een vals evangelie. Wet, evangelie, wet, dat is een vals evangelie. Evangelie blijft evangelie. Komt nog geen wet meer bij. En hetgeen Paulus de gemeente te Rome had geschreven, had hij ook in Galatië gepreekt. Maar die mensen waren na Paulus' vertrek al vrij snel boven hun goddeloosheid uitgegroeid. He? Ze hadden enige grond gelegd in hun boetvaardigheid. He? In hun vrome gestalte. In hun goede werken. En ze hadden aan hun geloof enige verdiensten toegeschreven. Want als je het geloof ziet... Niet ziet als een instrument, maar als een soort hefboom. Ja. Ja, dan moet je ongelukkigerwijs met je geloof God bewegen. Hè, en op die manier in het bezit komen van de zaligen. Maar geliefd, ik geloof niet in mijn geloof. Maar in God, die de goddeloze rechtvaardigt door het geloof. En die schriftuurlijk bevindelijke leer hadden de Galatiërs verloochend. Hè. Ja, en daartegen trekt Paulus, ja, Paulus was echt zo'n libertinier. Zoals er in onze dagen bij Hoop op de kansel staan. Die, weet je wat die mensen zeggen? Je moest ze met liefde weer winnen. Oh ja, ja, ja. Nou, dat deed Paulus. Hè? Paulus die had een herstelde kerk voor ogen. Hè? Maar Paulus was geen heelmeester die stinkende wonden maakte. Nee, Paulus was die zoete heelmeester niet. Hij trekt zo fel van leer tegen die wettische geesten om die te ontmaskeren en om al die duivelse machten door de bediening des Heilige Geestes te elimineren, al betrof het ook een engel uit de hemel. Vervloekt, zegt Paulus. Als het evangelie niet gepreekt wordt zoals ik u gepredikt heb. Door de inspiratie des Heilige Geestes. Die valse apostelen, en dat is ook in onze dagen nog springlevend hoor. Weet je wat die leerden? Als je de wet niet onderhoudt, dan ben je van de zaligheid uitgesloten. Ja. En dan krijg je ook niet goden leven. Als je de wet niet houdt, dan is het allemaal waardeloos, zeiden die mensen. Dus Maar door de inspiratie des Heilige Geestes leerde Paulus precies het tegenovergestelde. Wat die ingeslopen valse broeders leerden. Weet je wat Paulus leerde? Dat als wij goden willen leven, dat we geheel en al aan de wet gestorven moeten zijn. En dat de gerechtigheid van Christus door de toerekening ons deel moet zijn. Dat leerde Paulus. Om goden te leven, moet je geheel en al aan de wet gestorven zijn om die te doen. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 119e psalm, daarvan het 65ste zangvers. Psalm 119, vers 65. Apostolische prediking staat Christus en die gekruisigd centraal. Of liever gezegd, de prediking, de zuivere prediking, wordt beheerst door Christus en die gekruisigd. Maar dat is wel een vleesverterende prediking. Want het vlees onderwerpt zich niet aan het kruis en om die reden is het kruisevangelie zo bevrijdend voor een erfwachter van de hel. Want dat is een openbaring hoor, als je mag zien door de ogen des geloofs dat Christus aan het kruis hangt, aan het kruis hing in jouw vlees. Daar aan het kruis van Golgotha hangt mijn oude mens. En die oude mens is met Christus voorgoed in het graf gegaan en met hem begraven. Kent u dat ook, geliefde? Of ben je nog druk met praktische heiligmaking? Het leven uit Christus, dat openbaart zich niet in stapels goede bedoelingen. Maar in dat leven wordt genade verheerlijkt. Nou, dat woord leert Gods volk, Gods ware volk spellen. Genade. Ja, ik weet dat ik niet populair predik, daar ben ik ook niet op uit hoor. Nee. Dat laten we aan de dominees over die op het podium optreden van Stichting Hartkraai en al die onzin. Maar je moet eens op visitatie gaan bij de gemeente waarvan de predikanten die op het podium staan van Hartkraai, die zogenaamd de ruim evangelie voorstaan, dan blijkt dat zulke betoverde gemeenten massaal in de zonde leven. Omdat ze een evangelie horen na de mens. Allemaal van die gunnende predikanten, maar er wordt er niet eentje bekeerd. Ze leggen Christus bij op schoot, met allemaal betovering van de duivel. En die gemeentes, daar hebben ze het altijd over heiligmaking. Terwijl vrouwen en meisjes in lange broek in de kerk zitten en puur wereldgelijkvorm op blijken te leven. Ja. EO Disco Show. Maar geliefde, de vruchten van die zogenaamd ruim evangelische predikende dominees is op bittere schaal. Omdat het vruchten zijn die ze zelf gemaakt hebben. Allemaal van die plastic appeltjes. Dat lijken begeerlijke vruchten. Iemand is een bosje hier van die plastic kunstbloemen kopen. Die zien er nog mooier uit als het echte. Het lijken begeerlijke vruchten. Die van het vorderende christendom. Met hun zogenaamde overwinningsleven. Maar wat zegt de schrift? Daar gaat het over. Wat zegt de schrift? Christus zegt tegen de duivel, er staat geschreven. Begeerlijke vruchten. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dat zegt de schrift. Nou, dat zal toch wat wezen, geliefde, als je meent God een welgevallige dienst te hebben gedaan en je vindt de deur straks gesloten. Dat is eigen schuld hoor. Omdat je niet gewild hebt dat Christus koning over u zou zijn. En Gods volk, Gods ware volk, die komt er zo dikwijls mee in de nood van hun bestaan, dan liggen ze weer te kermen. Als ware zij nog onbekeerd. En dan liggen ze te kermen voor Gods genade troon. Heren, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Ja, dat is Gods ware volk. Want dat volk heeft geen verstand van praktische heiligmaking. Want hoe zal een onreine goede werken kunnen voortbrengen? En Gods volk blijft in zichzelf onrein. Hoor. Denk er goed om. Vlees wordt nooit bekeerd. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En weet je wat die tegenwoordig hoogverlichte predikanten leren? Dat Romeinen 8, dat is een vervolg op Romeinen 7. En dan is Paulus, dan heeft hij dat weer, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan heeft hij dat weer overwonnen. En dan in Romeinen 8, dan is dat de jubel des geloofs. Ja, hoe krijt verzonnen mensen? Hoe krijt verzonnen? De hoogste stand in het geestelijke leven staat geschreven in Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Want Paulus die eindigt daar niet mee. Maar hij eindigt in Christus. Ik dank God in Jezus Christus. Ja, en die wel goede werken kunnen voortbrengen in hun verbeelding, die bedriegen zich voor een eeuwigheid en zullen de deuren gesloten vinden. Die vijf dwaze maagden, die hadden tassen van goede werken. Maar ze hadden één ding vergeten. Hè? Ja, vergeten. Vergeten. Eigenlijk niet vergeten. Nee. Nee. Die olie in die lampen, die vonden ze niet noodzakelijk, waren ze niet vergeten, maar die vonden ze niet noodzakelijk. Zegt, nou dat kan ook wel zonder. 1, 2, 3, heb bekeerd in de hemel. Ja, ja. Maar toen gingen hun lampen uit. Hè? Ja. Toen hadden ze geen olie. Toen was het te laat. En praktische heiligmaking, hè, dat, ja, zo het mocht bestaan, dat komt niet in aanmerking voor het rechtvaardig zijn van God. Ook onze goede werken niet. Mooi eens een kind van God vragen of hij goede werk hebt. Weet je wat hij dan zal zeggen? Weet je dan zal zeggen? Dan zegt hij, ja, ik heb zoveel goede werken. Alle werken van Christus, dat zijn mijn goede werken. Dat zal een waar kind van God zeggen. Hij zegt, maar ik ben zelf een groot beest bij God. En ook ten aanzien van het leven der heiligmaking hangen Gods kinderen volledig af van Christus en van de geest der heiligmaking. Want zonder hem kunnen ze niks doen. Heiligmaking is niet doen. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ja, daar houden we niet van. Hè? Nee. Maar God houdt ervan. Ja, ja. Want hij bedient alleen ellendige. Hij heeft ellendige dat land. Bereid door zijn sterke hand. Hè? Die bedient hij met vrije genade. En huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken worden door zijn vriendschap niet vereerd. Nee. Armen heeft hij met goederen vervuld. De rijk heeft hij gansledig. Kijk maar naar de rijke jongeling. Gansledig weggezonden. Ja. Ging bedroefd heen. Dus als je nog met je goede gedrag wil pronken, geliefde, dan zegt Paulus, dan ben je een vervloeking. Ja. Want dan bevindt u zich in strijd met de waarheid van het evangelie. En een evangelie en een leven naar het evangelie is nauwer dan een leven uit de wet, zodat laatste mogelijk waren. Gods volk doet de wet niet teniet, oh nee. Ze hebben de wet hoog staan, maar ze leven er niet uit. Het leven is Christus. De wet die blijft wel volledig wet voor de goddelozen. Zij zullen door overeenkomstig de wet geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel gaat over degene die de wet niet houden. Nou, dat was het leven van Paulus in zijn eertijds. Hij dacht dat die stipte wet nakwam. Hij zegt, maar het was een leven zonder de wet. Ja. En de gelovige is de wet niet gezet. Want de wet is niet door het geloof. Dat leert God, dat zijn niet mijn woorden hoor. Ik heb die leer niet verzonnen. Maar een gelovige is onder de genade. En daarom vrij van de wet om die te doen. Hoewel het leven des geloofs nooit in strijd is met de wet. Ja, 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 ja. Wie het vatten kan, die vatten het. En dat is niet velen gegeven, zeker niet in onze dagen. Maar de wet die laat zich niet doen. En toch zal de wet gehandhaafd blijven, ook in het leven van Gods kinderen, zonder dat ze de wet met een vinger aanraken. Ja, ik heb er ook geen verstand van om mensen, maar zo doet de Heer het. Gods volk heeft de vrijheid niet om de wet te overtreden, maar ze leeft naar de geest en niet naar het vlees. En de oude mens is de wet gezet, maar de nieuwe mens in Christus is vrij van de wet des oude mens, omdat hij geen oude mens meer is. De wet die blijft, die is en blijft de bediening des doods, ook voor het vlees van Gods volk. En daarom bevinden zij zich enkel vleeselijk, omdat de wet geestelijk is, verkocht onder de zonde. Doch degenen die waarlijk in Christus geloven, wandelen naar de geest en volbrengen de begeerlijkheid des vleesters niet. Dat geloof heeft geen relatie met de wet, alleen met Christus. Ja, vele beleiders, en dat wordt hun ook gepreekt, die staren met één oog naar Mozes en met een ander oog naar Christus. Maar u moet voor de aardigheid eens proberen om naar twee mensen tegelijk te kijken. Als u dat lang achter elkaar doet, dan zult u erachter komen hoe scheel u wordt. En dan kijk je ook scheel. Wettische mensen kijken altijd scheel, figuurlijk gesproken. Omdat ze met het lam Gods alleen niet tevreden zijn. En dat komt openbaar in je gelaat, gewaad en gepraat. Uw spraak maakt u openbaar. Wettische mensen praten net als de broers van Jozef. Wij zijn vroom, zeggen die broers. Wij zijn vroom. Maar geliefde, als je in die stand leeft, in die staat leeft, dan ben je rijp voor de hel zonder dat je er erg in hebt. Ja, maar kijk, het onbegrip, dat is niet de zwaarste zonde in onze dagen. Het is wel een zware zonde, want door je onkunde en door je onbegrip zou je verdoemd worden. Maar het zit niet vast op het onbegrip. Maar omdat de waarheid niet in liefde wordt aangenomen, want God heeft alle consciënties mee, ook als je vijandig zit onder de prediking van het evangelie, heb God je consciëntie mee en de getuigt niet dat dat de waarheid is. Dat zijn woord de waarheid is. Ook al ben je er tegen. Ja. Kijk, en de ware liefde die discussieert niet, maar die gelooft. Hè, neemt aan. Hè. Ook als het ons verstand. Ja, want dat is met Gods werk zo in Christus. Dan gaat ons verstand te boven. Maar het geloof gelooft. Neemt aan. En de leer van Paulus en eigenlijk heel de schrift, dat lijkt paradoxaal. Hè? schijnbaar tegenstrijdig. Ten aanzien van het sterven aan de wet, het gaat ons natuurlijke verstand verre te boven. En van nature kunnen we alleen vleeselijk over de wet denken. En overeenkomstig die gedachte gedraagt de mens zich ook. Moet je maar eens in de spiegel van de wet je eigen toetsen. Ja. Dat is een eis. Bekeert u. Maar dan moet je echt sterven. Dan zie je zo'n wangedrocht in die spiegel. En er gaat zo'n verlammende kracht vanuit. Paulus zegt, toen zijn de zonden wederlevend geworden. En toen ben ik gestorven. Maar natuurlijke kerkmensen kunnen alleen maar wetticisme voortbrengen. Hoe vroom en godzalig het ook klinkt en ook lijkt. Hè? Maar de verborgenheid van de ware godzaligheid, die is zo groot, dat is met verstand niet uit te vinden. En toch tegelijk zo eenvoudig. Zo kinderlijk eenvoudig. Maar geliefde, probeer deze Paulinische leer, ja, ik zal maar zeggen apostolische leer, probeer het niet met uw verstand te vatten. Want door de eeuwen heen heeft de verstandige Godgeleerdheid zich tegen deze keer op keer te pletter gelopen. En tot op de huidige dag. Maar pas de Heer het bevindelijk toe door zijn geest, dan kan een kind het verstaan. Dat hij vrij is van de wet van Mozes, omdat die eerste man gestorven is en ik met Christus uit het graf ben opgestaan. Kijk, de wet die blijft wel bestaan, maar als we in Christus zijn, bestaan wij voor de wet niet meer. De wet heeft alleen maar oude mensen in zijn gevangenis. Geen nieuwe. Want de gelovigen zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Paulus zegt, ik leef, maar niet meer ik. Doch Christus leeft in mij. Ja, geliefde, we moeten eindigen. We moeten nodig eindigen. Maar dan hoor ik nog een mens zeggen. En die oude mens dan. Mijn geliefde, die is met Christus gekruisigd. In eens en voor altijd. De oude mens is aan de wet gebonden zolang die leeft. Maar is hij gestorven, dan houdt de wet op met zijn claim. Want aan lijken is geen eer meer te behalen. Dat leert Paulus in Romeinen 7. De nieuwe mens is aan Christus gebonden. En hij leeft omdat Christus leeft. Christus is de nieuwe mens. Dat ben ik niet. Dat bent u niet. Christus is die nieuwe mens. En in hem is Gods volk een nieuw schepsel. De nieuwe mens zal de wet nooit meer op zijn werken betrekken, maar op Gods eer. Gods kinderen onderhouden Gods geboden louter en alleen door het geloof in Christus. En niet meer als dat geloof. Niet meer. Er komt geen beweging bij. Ja, het ware geloof is wel door de liefde werkende. En de liefde is de vervulling der wet. Maar die liefde rekent niet. Telt niet, kijkt niet op een kruiwagen meer of minder. En geliefde Paulus maakte van deze leer geen discussie, want hij spreekt slechts tot degene die de wet verstaan. En als we kennis hebben aan de verdoemende kracht van de wet, dan zullen we erkennen dat wij die wet niet zonder dodelijke brandwonden kunnen aangrijpen als regel des levens om goden te leven. Dat moet je aan de Betse mythe vragen. Die wouden buiten dat bloed der verzoening, wouden ze die wet even aangrijpen. Er vielen meer dan 50.000 doden. Dus we kunnen goden alleen leven, goden levend gemaakt worden, als we lijk zijn voor de wet en Christus door een waar geloof ingelijfd zijn. Dan is die oude mens gestorven. En die bestaat dan ook geheel niet meer. En toch is Gods volk enkel vlees. Ja. Ontzield vlees. Verstaat u dat? Ik kan het u niet uitleggen en ik doe er ook mijn best niet voor. Het is geen begripsleer. Gods volk draagt het lichaam der zonde om, maar geen oude mens meer. Want die is dood, die is met Christus gekruist. En Gods volk leeft geheel zonder regels en toch geheel overeenkomstig de wet Gods. Namelijk door het gedrag van Christus, die ons leven is. Amen. O lieve heren, daar is geen eind in. Om dat te prediken. Dat Christus het einde der wet is. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. En uw volk leeft geheel overeenkomstig de wet. Zonder dat ze de wet met een vinger aanroeren. Of met een oog aankijken. Heren, dat is in onze dagen een verdachte leer geworden. Want de weg van het evangelie, die wordt verdacht gehouden. Maar die is nauwer als de meest stipte fariseeën. Als de meest Paulus in zijn eertijds. En gij hebt het in uw woord geopenbaard. Dat Paulus moet zeggen door de inspiratie des geestes en zonder de wet leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gebod werd, toen God God werd. Hij zegt toen is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Gelukkige Paulus, gelukkige Paulus. Lieve heren, dat we zo mogen sterven. En voor het eerst of opnieuw. Want Paulus zegt ik sterf alle dagen. Om aan geheel aan de wet gedood te zijn en uit genade te mogen leven. Zoudt u het willen doen, lieve heren? Wij zijn er niet mee vertrouwd. We willen maar bewegen. We willen maar doen. Maar gij zegt in uw woord, laat u met God verzoenen. O heren, maak ons die we zijn, verloren zondaren. Verloren zondaren, dan zullen we goede gedachten van u hebben. Als u het met uw geest werkt, net als die koning van Nineveh. Wie weet, wie weet. Verloren is het al, maar wie weet. Ik heb gehoord dat de Heer een genadig en barmhartig God is, wie weet. Heren, mochten we zo aan uw genade troon verkeren. Op genade of ongenade. En we lezen nergens in uw woord dat gij een bidder, die gij bidden geleerd hebt laten staan, nimmer gehoord. Want gij zijt niet gekomen rechtvaardig, maar zonder tot bekering. Wees met ons de komende week, bewaar en spaar ons waar we ons ook begeven. Bewaar ons voor de zonde. Doe ons van genade leven in de waarachtige wedergeboorte en bekering. Breek ons af in het werk der wet. Voor zover we daar nog buiten staan. We staan er buiten of we zijn er binnengebracht. Eén van twee. En heren, dat we het ook na ontvangen genade bij hernieuwing, dat we de kracht van het evangelie mochten proeven en smaken. Want dat bewaart voor veel zonde. Dat bewaart voor veel zonde. Wees ons genadig, o heren. Want wij zijn dode zondaren. Wees ons genadig, heren. Want we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. De roem ligt alleen in uw genade, in Christus. En daar bidden wij u in Jezus' naam om. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, laten we tot slot zingen van de 89ste psalm, daar van het 7e zangvers. Psalm 89, vers 7. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.